Hey.
Ja. We zijn live.
Oké, mijn streepjes komen goed door.
Wat zei je?
Mijn streepjes komen goed door.
Ja, het hele mooie goed. Streepjes. De mooiste streepjes heb jij.
Hm. Prachtig. Nou, dan gaan we.
Oh. Ja.
Tijd voor kiekjes op je speakers, daar zijn we weer. Dag Kenny.
Hallo.
Het schijnt dat jij naast kaarttrucjes inmiddels ook Rubik's trucjes kunt.
Ja.
Want jij kan iets wat mij nog nooit gelukt is namelijk. Ja,
Het is dat heel vrij simpel te leren. Je moet een paar van die algoritmes weten en een paar dingetjes hoe je moet draaien en zo. En dan kun je ineens binnen een paar minuten zo'n ding oplossen.
Want Kenny kan gewoon een Rubik's Cube in elkaar zetten. Eén kant lukte mij wel, maar ik kreeg nooit alles tegelijk.
Ja, hij kan hem niet in elkaar zetten, hij kan hem oplossen.
Ik kan hem oplossen in elkaar. Als ik hem uit elkaar zou halen, dan weet ik niet of ik hem weer terug in elkaar
zet. Hij is niet Rubik, Gert-Jan.
Nee.
Hij is niet
weet
Rubik.
Je wat ik ooit uit pure frustratie heb gedaan? Dat heb ik inderdaad uit elkaar gehad om op die manier de puzzel op te lossen. Maar ik kreeg het inderdaad ook niet meer in elkaar. Dus dat is... En ik heb ook nog zo'n vouw-Rubik gehad en die kon ik wel.
Dat is dezelfde oplossing als Alexander de Grote met de Gordiaanse knoop heeft gedaan.
Die heeft hem gewoon doormidden gehakt.
Ja.
Ja. Nou, ik heb goed voet in de geschiedenis. En leuk dat je er ook bent en je gelijk al in gesprek mengt, Roderick.
Bueno estende.
Ja, waarom doe je dat?
Ja, wij hebben, Kenny en ik hebben Gert-Jan een beetje gek zitten maken omdat we wat... fragmenten uit The Fast Show, een Britse comedy show, hebben zitten citeren. Ik was heel chuffed, want mijn favoriete fragment uit die show, waarin zij een soort afschuwelijke Latijnse, zeg maar, naar zo'n Zuid-Europese nieuwsprogramma spoeven, die was een hele lange tijd van YouTube verwijderd vanwege copyrightrechten en die was weer terug, het leukste filmpje. Dus dat postte ik online. En toen bleek dat Kenny daar ook... zeg maar, een fan van was.
Ik heb alle dvd's in de kast staan.
Mm. Dat heb ik ook niet hoor. Ik ken hem alleen van YouTube, dus jij bent de grotere fan.
Oh, dus je hebt nog nooit een hele aflevering gezien?
Nee. Ik ken alleen maar fragmenten en dan is het altijd...
Oh, maar dat is, volgens mij staat dat ook wel op YouTube. De Fast Show is echt geweldig. Het stomme is, ik bedoel, je moet het... Het zijn echt, nou ja, een beetje zoals Little Britain ook is en zo. Echt constant, in principe, catchphrases. De grap aan het einde van een sketch is eigenlijk altijd hetzelfde. Maar, ik weet niet, het is toch wel heel erg grappig. En het is heel snel, het zijn echt allemaal van die sketches wat is het, 10, 15 seconden.
Ja, daar grossieren die Britten in.
En er zijn er ook die wat langer zijn, dat wel.
Ja, de Spaanse was, de spoof was geloof ik 2 minuten. Ik heb er 2 minuten naar geluisterd.
Ja, maar er zijn er ook die 4 seconden duren. En die nog steeds heel erg grappig zijn.
Hey, maar... ik wil even terug naar Rubik's Cube. Ja. Want Kenny, jij hebt het over een algoritme. Leg mij... Kun je uitleggen hoe het dan gaat? Want ik ken Rubik's Cube alleen maar uit mijn persoonlijke ervaring als een ontzettend frustrerend ding. En dan zit ik heel lang te pielen en het lukt niet. En dan kijk ik online en dan blijken er mensen het in 1,25 seconden op kunnen lossen. Dan is het tjik, 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 en is het klaar. En een robot ook. En een Lego Mindstorms ding ook. Welke truc snap ik hier niet?
Nou, het is... Ja, welke truc snap je niet? Het is niet zozeer een... Ja, een truc. Het is gewoon... Er zit een bepaalde logica... Er zit echt wel een bepaalde logica in. Die... na een paar keer zo'n ding oplossen... Heb je die door of zo?
Maar er zijn, zeg maar, miljoenen variaties. Dus in principe, je kunt niet uitgaan van een bepaalde samenstelling van kleuren.
Nou, ik bedoel, ik ben nu met de beginners oplosversie bezig. En dat begint gewoon met het oplossen van een wit kruis en daarna een heel wit vlak. En daarna ga je 1 laag oplossen en 2 lagen oplossen. En dan, het werkt allemaal in verschillende stappen. En
maar, als je die, maar welke... als je weet,
ja?
Maar er zijn dan toch rules of thumb die jij weet. Van oké, als je dit doet, dan gebeurt er dit.
Ja. Nou, als je zo'n ding in je handen hebt, heb je zoiets van... Ja, maar hoe weet je nou hoe je dit steentje dan daar moet krijgen?
Ja.
En ja, op een gegeven moment, als je er maar lang genoeg mee bezig bent, kijk, het merendeel van de mensen pakt zo'n ding op en is het na 3 minuten zat van, ja, het lukt me toch niet.
Ja, ja, dat heeft dus weer mijn ADHD.
Gooi je hem weer in het boek. Maar als je er gewoon 2 uur mee in je handen gaat zitten en je gaat filmpjes op YouTube kijken over hoe je het moet oplossen, dan lukt het allemaal wel vrij snel.
Nee, maar kijk, dan ben je het nog aan het beredeneren. Maar dat is iets heel anders wat speed Rubik's Cube mensen doen, die ineens naar kijken. Die gebruiken gewoon een soort van brute force ding. Zo'n kluk, 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 vloep, 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 klaar.
Ja, maar die gebruiken niet, zeg maar, dit principe. Die zoeken ook gewoon op zo'n steen naar, hoe heet het, op zo'n cube naar een bepaald patroon wat ze er dan in zien. En dan hebben ze gewoon uit hun hoofd geleerd, zo moet ik draaien om binnen 6 seconden zo'n ding op te lossen. Ja, ik vind dat ook heel knap.
Is het echt? Ik dacht dat er misschien een truc was van, altijd als je 3 keer de top doet en dan 4 keer de zijkant en dan weet je wel zoiets. Dat er gewoon een soort, altijd een vast ritme in twin is. Maar het is echt gewoon brute force.
Die zal er ook best wel zijn, maar dan moet je een bepaald ik denk dat er heel veel van dat soort codes zijn die je in principe kan onthouden.
Oh man.
Bij de status van een bepaalde kubus. Als je bijvoorbeeld weet van, er zit een oranje steentje hier. En er zit precies aan de andere kant linksboven zit een groene. Dan moet je zo draaien. Maar dat weet ik allemaal niet. Maar dat weten die speedcubers weten dat dan weer wel. Ja.
En dit heeft jouw kaartfixatie vervangen momenteel?
Ik had niet echt een kaartfixatie.
Jawel, jij was clowntje Kenny Cardsharp.
Nee, maar ik bedoel dat. Dat deed ik al een tijdje. Maar is dat überhaupt in de aflevering gekomen? Had het heel even over.
Ik had het
voordat we gingen opnemen. Jij doet altijd van die stomme dingen. Dan zitten we gewoon nonchalant te praten. En dan neem jij het op en dan stop je het in de aflevering.
Dat zijn de leukste dingen.
Ja, dat is zo. Maar je waarschuwt daar nooit voor. Ik durf nooit meer iets te zeggen. Ja. Wat er echt toe doet of zo.
Ja.
Ik bedoel, ik kan niet per ongeluk vertellen van, ik heb nou zoiets leuks voor mijn moeders verjaardag gekocht. Want die luistert ook.
Ja, alsof ik dat dan in de uitzending stop.
Luistert je moeder?
Mijn moeder leest mijn strip ook niet eens.
Ik wou net een groetje aan je moeder doen.
Moeder van Kenny, als je luistert, hij heeft groetjes.
Mijn moeder wil helemaal geen bosbloemen. Als ik een bosbloemen voor haar koop, dan gooi ze me weg.
Dan gaat hij in de kliko. Vuile teringleier, wat doe je nu weer? Een bosbloemen?
Wat moet je nou met een bosbloemen? Dat is toch nooit leuk om te krijgen?
Jules Deelder gaf me een goud horloge. Ik denk, in mijn hoofd krijgt iedereen met zijn verjaardag in Rotterdam een gouden horloge van Jules Deelder. Een ticket voor de nacht in Rotterdam van Jules Deelder.
Heeft Jules Deelder mijn moeder cadeautjes?
Weet ik veel, omdat hij is de nachtburgemeester. Was.
Ja, wat doet mijn moeder s'nachts op straat? Wat wil je over mijn moeder zeggen?
Nou, gewoon, je weet wel, in de haven waar jij woont.
Mijn moeder woont in de hoek van Holland.
Ja, okay. Anyway, misschien dat Jules Deelder's lange arm ook daar reikt.
Misschien luistert Jules Deelder wel.
Huh? Stel je voor.
Hey Gert-Jan. Ja? Wat heb jij allemaal voor extreem belangwekkende, spannende dingen meegemaakt de afgelopen weken die jij staat te popelen om aan ons te vertellen?
Ik heb geklust.
Saai.
Ja. Nou, ik... Wat de
was er een spook in jouw nieuwe huis? Is er al een... Heb je al een, zeg maar, een ecto-ervaring in jouw nieuwe huis gehad?
Nee, helaas. Het spookt hier niet. Nee, wat ik
dat
wel heb...
Dat kan nog. Dat kan nog komen.
Ja.
Men zegt wel eens, mensen die verstand hebben van geesten, dat als je een oud huis hebt en je verbouwt het helemaal en er zit een geest in het huis, dan worden ze boos. Want dan zitten ze dan gaan ze je huis kapot maken. Of jij maakt een huis.
Ze worden niet zozeer boos. Het is als je het huis gaat verbouwen. Dan, ik bedoel, aangezien zij het huis kennen in hun geestenwereld zoals het er vroeger uitzag toen zij er kwamen te overlijden. Dan raken ze ineens de weg kwijt.
Ja, maar
als er ineens een deur niet meer op de juiste plek zit.
Een deur?
Dan krijg je klopgeest omdat ze telkens hun hoofd tegen de muur aanstoten.
Ja, maar geesten die kunnen gewoon door de muur heen. Zou ze niet uit moeten maken dat er ineens een wandje wordt doorgetikt.
Daarom lopen geesten door een muur heen, omdat daar vroeger een deur zat.
En bovendien, de moderne trend is alle muurtjes doortikken. Dus je creëert open spaces. Dus er zijn juist minder muren om doorheen te gaan.
Ik wist toen niet dat je...
En daarom verschijnen geesten soms ineens in het midden van de kamer. Ja. Dat er eigenlijk een muur stond en ze komen uit die muur.
En jij ziet ze pas omdat ze dan jouw kamer binnen gaan. Oh.
Precies. Oh, nou, daar zijn wel wat theorieën over. Over...
Ja, die ga je wetenschappelijke theorieën? Alles helpt ons.
Geen zins. Nee, voor de ghost hunters zouden er drie typen zijn. Je hebt te maken met de geest. Dus iemand die nog een geest die nog rondhangt. Wat je ook kan hebben is dat je een beeld ziet van het verleden. Dus dan hoor je voetstappen, maar er is verder niemand. Maar dat is dan een geluid uit het verleden wat je dan zou horen.
En als je dat raadt, krijg je een hele grote som geld, toch? Het geluid.
Ja, precies. Het geluid. Ja, dan mag je Mattie en Wietse de hand spelen als ze nog zijn. Maar, en de derde is dat je dan te maken zou hebben met een demon of iemand van kwade wil. Een kwade geest.
Oh, nou, speaking of which, nu we het daar toch over hebben, dit is een mooi bruggetje. Dit stond laatst in de krant. Er was een belangwekkend bericht deze week dat er in Italië een nijpend tekort is aan exorcisten.
Oh ja, klopt. Dat heb ik ook gelezen. Dat ze bij het Vaticaan een...
Ja, en dit is een serious problem, jongens. Want kennelijk zijn er heel veel bezeten mensen in Italië. En dan is het natuurlijk altijd heel belangrijk om goed en vakkundig het onderscheid te maken tussen... Ja, mensen die gewoon een epileptische aanval hebben.
Ja, maar en, klinkt een boze reële... Italiaan niet altijd bezeten?
Dat is waar. Er is een gerede kans dat voor ons Noorderlingen een Italiaan altijd klinkt alsof hij een epileptische aanval heeft. Maar, weet je, daar ligt toch wel echt, zeg maar, het métier van exorcist. Dat is gewoon heel serieus in Italië. En daar ligt voor hun het vak. En daar is een tekort aan. Dus kennelijk wordt Italië op dit moment overspoeld door een golf van duivels.
Bezeten millennials.
Ja, en het Vaticaan heeft niet genoeg mercs om zeg maar uit te sturen om dat tegen te gaan.
Zou dat niet gewoon een kwestie zijn van, hoe zeg je dat netjes, zonder dat je mensen beledigt? De jeugd van tegenwoordig die gewoon niet lekker in zijn vel zit. En dat mensen denken, oh, ze zullen wel bezeten zijn.
Ja,
of... Zou er daarom geen tekorten aan exorcisten zijn?
Of het is...
Het is natuurlijk vaak gewoon een verkeerd begrepen ding, weet je. Iemand die schizofreen is, dat ze denken van, oh, die zal wel... Ja,
in de middeleeuwen? Niet in de 21ste eeuw.
Je kan ook gewoon naar de jaren 40 gaan.
Ja, oké. Maar de 21ste eeuw, een tekort aan exorcisten. Alsof dat een legitieme beroepsgroep is.
Ja, maar in gelovige regionen, dan ben je al snel bezeten, hè?
Ja, nee, maar ik snap het wel. Alleen, hey, Beppe is weer bezeten.
Dan... En toch, ik vind het... Ik weet niet of ik het geloof, maar ik vind het wel heel boeiend.
Je weet niet of je het gelooft. Nou, het Vaticaan gelooft het wel. Dus op zich, ben je in goed gezelschap van de paus.
Ja, ja.
Dit was een serieus bericht. Een tekort aan exorcisten. Dus jongens, de beroepstakken van de toekomst zijn IT'er, zorgmedewerker en exorcist. Dat is, gaat nooit door robots overgenomen worden. Exorcist, die zit gewoon geramd voor het leven.
Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat, en dan gaat het inderdaad over of je iets gelooft of niet gelooft.
Is jouw huis bezeten?
Nee. Nou, mijn moeder die woont, die woont, nee, luister even. Mijn moeder,
sorry, het verhaal gaat nu al in mijn hoofd spelen, maar ga door.
Mijn moeder, die kent iemand die...
Satan.
Nee. Die schijnt paranormaal te zijn. En ik, zoals je weet, ik vind dat allemaal reuze interessant. Jullie doen er altijd vreselijk lacherig over.
Maar jij hebt een connectie met een paranormaal persoon. En die is nog niet in de podcast geweest.
Nee. Nou, zal ik mijn zin afmaken? Of
mijn moeder heeft ooit een kom met bloed aan Satan geofferd.
Ik ga mezelf muten. We hebben net uitgevonden hoe dat moet. Ik ga mezelf muten en dan mag
Ik heb net ook al gemute. Ik heb mijn neus gesnoten. Dat hebben jullie, niet, lieve luisteraars, niet gehoord.
Hij heeft zijn neus geëxorcist. Nee.
Maar wat ik wil zeggen, als wij het over dit soort vage shit hebben, dan zijn jullie altijd heel ha. En ik weet nooit of ik het geloof of niet geloof, maar ik vind het wel heel interessant. Ik probeer daar mijn vinger achter te krijgen. Dus toen ben ik ook met die dame, die zei van, we willen een sessie doen. Ik denk, nou, hartstikke interessant, laten we dat eens doen. Dus toen ben ik met haar gaan zitten, ze pakte mijn hand vast. Ik zei, wat moet ik doen? En toen pakte ze mijn hand vast en in mijn hoofd kreeg ik een beeld.
Ja. Waren je ogen open? Want dat gebeurt er meestal als je aan het kijken bent.
Nee.
En wat voor beeld kijk je?
Ik was ook aan het lachen, maar was gemute. Sorry,
maar dat
ik
was...
Ik ga weer terug naar de mute.
Dat was een beetje flauw, Gert-Jan. Vertel, wat voor beeld... Dit was een kennis van jouw moeder. En ja. zij had een link met de...
Zij zei dat zij paranormaal is. Dus ik vond het wel interessant. Okay. Ik dacht van, laten we dat eens...
Zij pakte jouw hand vast en jij kreeg een beeld in jouw hoofd.
Ja. Ik wil even doorvragen, niet om heel stom kritisch te zijn of zo, maar ze zei dat ze paranormaal was. Want ze zal niet gezegd hebben, ik ben paranormaal.
Nee, wat zij zegt is zij zegt dat zij een hoorder is en dat zij dus berichten van overleden mensen zou kunnen horen. Okay. Dat is wat ze zegt.
Zij zei, ik heb een PQ van 158.
Nou, oké. Okay. Ik vind dat zo geestig, want...
Sorry.
Ja, jullie lachen, maar als het echt enge shit is...
Nee, ik lach omdat je geestig bent.
Ja, dat snap ik. Als het echt enge shit is, dan wil Roderick het niet zien, omdat hij het te eng vindt.
Ja, maar vertel dan even wat beeldje in je hoofd kreeg.
Oké, wat ik zag, was wat ik in mijn hoofd had, was dat ik in een schuur zat. Grote garaanschuur. En het zag eruit als, als de in Amerika heb je ook zo'n groep mensen die nog steeds eruit zien alsof ze in 18 nog wat lopen. Hoe heet die nou?
Amish,
ja. Een beetje zo Amish-achtig beeld zag ik. En ik was een jong jongetje, zag ik. En ik liep daar in die schuur. En zij vroeg mij te beschrijven wat ik zag. En dat deed ik. Dus ik beschreef zo wat ik allemaal zag, een schuur. Hè. En... toen liet ze mijn hand los. Ik zei, ik vond het sowieso heel fascinerend dat ik in één keer een levendig beeld in mijn hoofd had. Het was net alsof je fantaseert, maar dat hoefde je er bijna voor te doen.
Ja.
En wat het heel bijzonder maakt, wat het voor mij tot de dag dat ik denk, vandaag de dag denk van, waar heb ik het nou bedacht of niet? Ik had haar één ding namelijk niet verteld, dat ik ook een vrouw zag. Dat had ik haar niet verteld. Huh? En zij zei tegen mij... En toen ging mijn haar even achterover in mijn nek staan. Toen zei ze tegen mij, die oude dame die je zag, dat was ik.
What the fuck?
Ja, dat had ik dus ook. Dat, hè? Want dat had ik haar dus niet verteld. Dat ik ook nog een oudere dame zag, die dus zo'n wit hoedje. Daarom kon ik dat duidend dat ik dat Amish een beetje had. Omdat ik een dame zag, in zwart gekleed met een wit hoedje op.
Misschien is haar echte gave wel dat zij haar erotische dromen... in jouw hoofd kan projecteren.
Ik was een kindje toen, hè?
Nou, ik ben je oma.
Zij was een sick fuck.
Ja, het is natuurlijk super interessant. Daar ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Ik geloof er geen zak van. Maar,
geloof je niet dat ik het heb meegemaakt? Of geloof je niet dat...
Ik geloof niet dat... er contact mogelijk is met... ze zei dat ze contact kon leggen met overleden mensen. Maar zij
toch niks
is gereïncarneerd... Ja.
Zij heeft, is ze zelf overleden en heeft ze contact gelegd met zichzelf in jouw hoofd?
Nee. Wat zij zegt is dat zij overleden mensen kan, dat zij berichten doorkrijgt van overleden mensen.
Maar ook jouw ancestral memories naar boven kan halen.
Met blijkbaar.
Jouw erotische avonturen die je weg hebt gedrukt met haar in een schraanschuur.
Hallo, ze was mijn oma, dude. Ik weet niet wat voor familie jij hebt.
Maar goed. Nee, maar dat zijn dingen die elkaar dan heel erg tegenspreken, vind ik, want... Dan kan je dus praten met of boodschappen doorkrijgen van overleden personen. Mm-hmm. Die op dat moment dood zijn. Maar reïncarnatie is ook mogelijk. Dus wordt zo'n ziel dan in tweeën gesplitst. Dat die en antwoorden kan geven. En wat kan reïncarneren. Of is er een soort wachtruimte van... Oh shit, nu kan ik geen contact meer met hem maken. Want hij is net gereïncarneerd.
Wat zij heeft uitgelegd is... Kijk, op het moment dat... over het algemeen heeft... Ik praat nu even, want die vraag heb ik haar ook gesteld. Wat zij heeft gezegd is dat de mensen die jij in je omgeving hebt, vaak de mensen zijn die met jou meegaan als je reïncarneert. Dus je hebt, ik weet niet of je Lost hebt gezien. Nou, een beetje dat idee. We zijn met z'n allen op zo'n eiland en nu gaan we naar de volgende stap. Zij zei, niet dat dat Lost, maar zij zei, als je een verwantschap hebt met de mensen waar je sterke verwantschap mee hebt, dan kan het zijn dat je gezamenlijk weer gaat reïncarneren. En dan kan zijn dat je die verwantschap nu, nou ja, dat met de partner die je nu bent in een ander leven misschien een familielid is van je geweest of enzovoort enzovoort. Het beeld wat zij, wat ik dan had, moet ergens in de, nou ja, 18 geweest zijn. Over het algemeen ziet zij de zielen van de mensen die net overleden zijn. Die willen, zegt zij, die blijven nog vaak een beetje hangen om afscheid te nemen van dit leven, maar na verloop van tijd wordt steeds minder, is dat contact steeds minder. Zo heeft zij mij dat uitgelegd.
Oké, okay, dus die vrouw die je zag, die was zij, maar dat was een eerdere versie van haar.
Zij heeft gezegd dat dus in dat leven, ja, wat zij zei, dat wat ik gezien zou hebben, was een vorig leven.
Ja.
En in dat vorige leven was zij mijn oma.
En nu weer.
En nu was zij, nou ja, nu kwam ik haar weer tegen als de vriendin van mijn moeder.
Oh, ja. Okay, okay.
Maar met andere woorden, zij wist dus voordat ze jouw hand vastpakte al dat zij in het vorige leven jouw oma was geweest.
Nou, dat die vraag had ik misschien kunnen stellen.
Wat je moet doen.
Maar wat zij wel zei, dat voordat ze mij voor de eerste keer ontmoette, dat ze inderdaad wisten wie ik was.
Heb je betaald voor deze ervaring?
Nee.
Dit was een freebie. Nee.
Dat is een freebie.
Okay.
Leeft ze?
Sowieso.
Of moeten we op een andere manier contact met
kunnen we haar in de uitzending krijgen?
Oh, dat is misschien wel. Ik kan het even proberen. Maar zij vraagt er sowieso nooit geld voor.
Oh, dat is mooi. Oh, yeah. Nee, dat is dat. Dus ik ken een aantal van dit soort para mensen en die vragen er wel geld voor. Ik ben ook een paar keer para behandeld. Ik had wat issues. Ik was bezeten vroeger.
Ja, echt?
Oh, nee. Maar ik ben wel een paar keer langs geweest, ook uit nieuwsgierigheid om te kijken van, nou, weet je wat. En dan ging het altijd betrekkelijk, ja, zweverig eraan toe over energie, weet je. En dat werd dan uit mij gehaald en dan de stromen en zo. En daar werd dan altijd een paar beetje geld voor betaald. En het heeft nooit veel uitgehaald of zo. Dus nooit iets positiefs of negatiefs eruit gebeurd. Het was gewoon een ervaring. En omdat je er dan op dat moment in zit, ga je er een beetje in mee. Dan voel ik zo, ik krijg een beetje kippenvel. Of een beetje, word eens moe. Dat soort dingen. En wie weet gebeurt er ook wel het een en ander. Maar sceptisch in.
Is als iemand sterft, dat men na verloop van tijd 7,5 gram lichter is.
Ja, maar dat.
En dat men zegt dat dus de ziel is die het lichaam verlaat.
Ja, maar dat.
Ik heb geen antwoorden. Ik vind het alleen reuze interessant.
Ik bedoel, uiteindelijk, jongens, als je doodgaat, word je sowieso steeds lichter, omdat het vocht je lichaam verlaat.
Ja.
En lucht.
Ja,
en
maar dat is iemand gevreten. Volgens mij is het verhaal zo. Volgens mij is het verhaal zo: iemand ligt op zo'n waar je op komt te liggen als je overlijdt.
Een hele goede weegschaal die tot op de gram mensen weegt.
Ja, en dat dan, want dat vocht zit daar dan ook op, dat het dan nog 7,5 gram ineens verdwijnt. Maar
ik vermoed dat je wel gewoon 7,5 gram aan lucht in je hebt zitten die je lichaam verlaat op het moment dat je je laatste adem uitblaast.
Zo, ook
ik geloof cool. niet dat, ik bedoel, waarom zou iedereen's ziel 7,5 gram wegen? Ik persoonlijk denk dat ik een hele zware ziel heb. Dat heel veel lager. Dus ik denk dat als ik doodga, dat ik spontaan 14 gram lichter.
Weet je, we moeten binnenkort even weer een wetenschapper in de uitzending. Want wat ik ooit eens heb gehoord is dat, volgens mij was dat van, maar ik ga nu dus allemaal mensen napraten alsof ik verstand van zaken heb.
Ja, dat is het probleem. Ik bedoel, die 7,5 gram is ook gewoon iets uit een horrorfilm.
Ja, dat is dus gewoon een film. Dat is een film ding.
Nee, volgens mij hebben ze een film. Maar anyhow. Einstein heeft gezegd dat energie houdt nooit op te bestaan. Dus energie gaat over in iets anders. Dus als je iemand ergens een klap tegen aangeeft, die energie die zit dan in die klap. Dus er komt warmte. Energie houdt nooit op. Een mens beweegt.
Ja.
En op de deur gaat hij dood.
Ja.
Gebeurt er dan wat met die energie?
Ja, die gaat in wormen en warmte zitten. En allemaal biologische processen en dan is het op een gegeven moment klaar.
Oké, okay. Nou ja, dan weet ik dat.
Ja, Ik bedoel, voor mij, als je dood bent, ben je dood. Zeg maar. Ja, zijn je herinneringen zijn weg, die worden omgezet in... in niks eigenlijk.
Nee. Nou ja, maar weet je, er is wel een sociale magie bezig. Ik bedoel, jouw bestaan leeft voort in de herinneringen van anderen en wat je hebt achtergelaten. Dat vind ik heel poëtisch en mooi.
Ja, ik ook. En ik geloof ook niet zo heel... Ik zit op twee sporen. Ik ben inderdaad van het nuchtere van... Nou, als je het klaar is, dan is het ook klaar. En...
Jij bent van het nuchtere? Dat is echt...
ja, oké. Okay.
Dit is...
I want to believe.
65 andere... podcast uren...
Back
to differ.
Oké, okay, nou ja, goed. Ja, ik ben niet nuchter. Ik zit ook aan de amaretto. Dit is er een orange. Maar...
Praat maar verder. Jij bent nogal van het nuchtere, maar...
Nou, aan de ene kant geloof ik ook wel wat Kenny zegt. Dat als je dood bent, dan ben je klaar. Alleen, aan de andere kant denk ik van ja... Als ik soms zie hoe mooi de natuur in elkaar rolt... Dat het allemaal nut en heeft en alles heeft... Vraag ik me af of er niet inderdaad toch nog een groter iets is... Wat wij nu niet zien.
Ja, maar het probleem wat ik daar altijd mee heb... Is dat ik zoiets heb van oké, wat maakt dan het verschil? Want dan... Ik bedoel, stel er zou een soort van hiernamaals zijn in de vorm van een hemel of reïncarnatie of noem het allemaal op.
Andere dimensie, geef de naam.
Kan ook. Waar trek je dan de grens? Heeft bijvoorbeeld een mug een ziel? Als je een mug doodslaat, gaat dat zijn ziel dan ergens naartoe?
Dat is een goeie.
Ja, weet je, dan heb ik zoiets van, ja, als ik doodga en ik zou naar een hemel gaan... en er zouden niet mijn oude huisdieren mij tegemoet komen lopen... dat ze zeggen, ja, die komen er niet in.
Ja, of zo die bij die heeft doodgetrapt.
Nee, je rat wel, maar de kakkerlak niet.
Nee. En die bij die heeft doodgetrapt, komt nog even verhaal halen. Mensen dan
zoiets van, maar huisdieren kan wel. Maar al die koeien die we opgegeten hebben... ik bedoel, hoe druk in de hemel is het dan met koeien?
Oh, dat zou mooi zijn. Je komt de hemel in en daar zie je alle dieren die je hebt opgegeten jou boos aanloeren. Oh, dat zou mooi zijn. Zijn.
Dat is waarom bij mij het hele idee van een hemel er niet ingaat, omdat er dan zo'n belachelijke berg hoeveelheid zielen...
Nee, maar in de Bijbel staat dat dieren, die gaan niet in de hemel. Het is alleen
de Bijbel staat...
Ja. Maar dat gaat er bij mij niet in. Want wij zijn ook dieren.
Ja.
Daarom is The Good Place ook zo leuk. Het is het solt expres met dat absurde idee van het hiernamaals... waarin wij dus beoordeeld worden op die fucking arbitraire dingen... die wij in het leven hebben gedaan. En je krijgt een puntenscore en dat soort onzin. En dat maakt het belachelijk. En daarom is die serie zo leuk. Want als je erover na gaat denken, dan blijft er helemaal niks meer over. Ik bedoel, ja, dat is dan het christelijke hiernamaals. Ja, er kan ook een soort energie hiernamaals zijn in een pocket dimension of in de strings of zo. Nou ja, goed. Nee, maar ik vind het ook wel mooi dat jij op zich believer bent, hoor. Dat vind ik ook leuk.
Oh ja, dat zeg ik ook wel.
Ik ben vrij nuchter, maar als ik in Italië baangarantie kan krijgen als exorcist, dan teken ik daarvoor.
Maar waarom durf je dan niet, als je er niet in gelooft... en ik zie een enge freaky filmpje met freaky shit... dan durf je het niet te kijken.
Ja, omdat ik heel snel bang ben.
Maar
dat is gewoon voor monsters. Maar ik bedoel, mijn angst is vet irrationeel. Dat is niet gebaseerd op iets anders dan... ik hou niet van schrikken.
Ja. Volgens mij hadden wij in voorbereiding hele andere dingen.
Wij gaan aan een ander volgende onderwerp.
Ja, precies.
Kenny.
Hey.
Nee, of Kenny. Jij, weet ik.
Kenny. Ik ben niet de enige die dingen hebt gedaan.
Oh ja.
Yeah. Hey, maar jij had iets spannends, of nou niet spannends, maar jij hebt wat tekeningetjes gemaakt voor je vriend Kevin Smith.
Ik hoor dat iets mee is.
Ik ben de afgelopen dagen gewoon, afgelopen anderhalve week sowieso veel een beetje gewoon portretjes van bekende mensen aan het natekenen.
Ja, dat was leuk.
Gewoon voor de lol. En vandaag heb ik toevallig Kevin Smith getekend... omdat die beste man gisteren een hartaanval gehad heeft... en bijna dood was.
Ja.
Door zoiets van, dan kan ik hem ook wel een keer tekenen.
Zat er nog een bepaalde reden aan van overwerkt of stress?
Een verstopte ader in zijn hart. Die zit daar een bepaalde reden aan. genen en ongezond leven, denk ik.
Tja.
Ja, en hij, zat er niet een dokter in de zaal die zijn leven heeft gered? Zou, of, hij, nee. was, hij zou optreden of hij wilde...
Hij, was, hij zou die avond twee van zijn ja, soort van stand-up shows opnemen voor een tv-special. Of Netflix-special, ik weet niet. Volgens mij was het gewoon voor tv. En de eerste show heeft hij gedaan, opgenomen. Nou, dan was er een pauze en dan kwam er nog een tweede show die ze zouden gaan opnemen. En in de pauze is hij een beetje onwel geworden.
Oh my god.
Ik heb toevallig net een soort blog van hem gekregen. Nou, hij doet veel op Facebook Live. Dus dan zit hij gewoon even 20 minuten tegen het publiek te praten. Waarin hij, nou ja, in die video vertelde hij dus heel grappig wat er allemaal gebeurd was. Want ja, dat doet hij altijd heel grappig. Of dat hij zich gewoon helemaal lekker voelde en begon te zweten en dat soort dingen. En dat hij eigenlijk tot heel lang dacht van... Nee, er is niks aan de hand. En toen ze eenmaal met een ambulance aankwamen, omdat hij zoiets had van... Nou, misschien moeten we toch een dokter bellen, want hij was heel kortademig en dat soort dingen.
En toen
dat die ambulancebroeders dan binnenkomen en dat eigenlijk het enige wat hij denkt is van... Oh shit, ik hoop niet dat ze mijn shirt uittrekken, want ik wil niet zonder shirt gezien worden. Dat dan ook wel weer herkenbaar is voor sommige mensen zoals ik. En dat hij dan eigenlijk zich daar drukker over maakt als over dat hij misschien wel een hartaanval gehad zou hebben. Tja.
Maar hij kreeg dus een hartaanval pas op het moment dat die ambulancebroeders er al waren?
Nee. Hij had die hartaanval al gehad. Maar ik bedoel, met een hartaanval loop je in principe... Je loopt daar nog gewoon mee rond. Het is niet dat je dan ineens knock-out bent of zo.
Oh,
dat
hoeft niet per se. Ik weet helemaal niks vanaf, medisch.
Er zit meestal dan een verstopte ader waardoor je bloed niet verder stroomt daar. Maar dat kan dan wel weer een andere kant uit. Maar je kan, ik bedoel, hij is niet buiten Westen geweest of zo. Hmm. Terwijl er toch een ader compleet verstopt zat.
Hmm.
Maar ja, ik bedoel, het is dan, dan komen van die broeders langs. Ja, ik weet hoe het gegaan is toen mijn moeder een hartaanval kreeg. Die zetten dan van die sensoren op je en dan meten ze je een beetje door. En dan zie je van, zou wel eens een hartaanval geweest kunnen zijn. En dan nemen ze je mee en dan gaan ze in het ziekenhuis verder onderzoek.
Ja.
En dan kunnen ze via je lies kunnen ze met een lang slangetje naar je hart toe. En dan kunnen ze er een stent plaatsen of iets doorblazen, weet ik hoe ze het doen.
Hmm.
Ja.
Maar hij moet iets, hè?
Maar ik bedoel, hij vertelt het zelf heel goed. Ik zag gewoon op de Facebookpagina van Kevin Smith kijken. En daar staat dan als laatste video een 20 minuten durende... Facebook live aflevering waarin hij precies vertelt wat er allemaal gebeurd is.
Ja, hij vertelt het altijd superleuk, ja.
Ja, nou, dat was wat hij die avond zou gaan doen. 4 uur lang praten, zodat er een leuke tv-special van gesneden kon worden. Nou, hij had nu een veel beter verhaal. Je merkte het ook op de manier waarop hij het aan het vertellen was. Van, oké, dit... Hij is al aan het kijken, hoe kan ik het op de leukste manier vertellen, zodat dat onderdeel kan gaan uitmaken van die special.
Ja.
Ik bedoel, marketingtechnisch is het natuurlijk gewoon perfect.
De man is gewoon een chill, had helemaal geen hartaanval. Het is allemaal showbiz. Ja,
ik bedoel, het feit dat er een cameraploeg bij was. Er is echt wel gefilmd door iemand hoe die afgevoerd werd.
Oh my goodness.
Ja, dat kan gebeuren. Dus dat is ongetwijfeld gebeurd. Mm-hmm. Dus ja, ik bedoel, je kan je voorstellen dat zo'n special dan... zeg maar een voor de pauze, een tijdens de pauze en na de pauze... wat dan een paar weken later is, dat hij zijn show gaat afmaken is. En dat hij het verhaal vertelt wat er allemaal gebeurd is.
Nice. het is niet nice, maar ik vind het wel nice dat hij daar zo relaxed... want ik heb ook wat gezien. Volgens mij is hij redelijk open en relaxed van wat er gebeurd is. En, ook
ja,
dankbaar
dat
je nog
is hij altijd. Ik bedoel, hij heeft al meerdere persoonlijke dingen dan op zo'n podium verteld. Weet je, de...
Oh god, ja, ik ken het wel.
Heel erg niet safe for work zijn en zo.
Ja.
Maar hij zit er ook niet zo mee om er heel persoonlijk over zichzelf dingen te vertellen. Dus dit is dan gewoon het volgende in. Ik bedoel, als hij uitgebreid kan vertellen over hoe hij de eerste keer met zijn nu vrouw toen... nog niet echt vriendin naar bed is geweest. En wat voor een fiasco dat eigenlijk was. Dan... kan hij dit ook wel vertellen.
Ja, dan kan hij dit ook. Ja, nee. En Roderick, jij stond toch ook op een...
traan om te kijken.
Oh. Jij stond toch ook op een podium, Roderick?
Ik stond ook verhalen te vertellen, ja. Op een podium. Ik was een beetje de... per ongeluk de host geworden van Heartwarming Con. En dat is een My Little Pony conventie van een aantal, vorig weekend. En dat was heel erg leuk. Dat was in Haarlem. En vrienden van mij organiseerden die. En die hadden een host nodig voor de veiligheid, de liefdadigheid. Voor de veiligheid. Nee, ik wil zeggen de veiling. Nee, de liefdadigheidsveiling. En dat mocht ik doen. En dat is heel leuk, want die community van My Little Pony fans, dat zijn allemaal volwassen, merendeel mannen, die enorm fans zijn. Die hebben allemaal een groot disposable income. En tijdens de veiling wordt daar echt met bakken geld gesmeten voor hele gave custom-made knuffels, snuisterijen, gesigneerde stropdassen met ponies erop. Nou, allemaal hele gave dingen. En dat is heel erg leuk.
En wat is het klapstuk geweest?
Oh ja, het klapstuk was elk jaar, ik heb het al eerder een keer gedaan. En elke keer is er een custom-made pony van de mascotte van Heartwarming Convention. Dat is Ember. Mm-hmm. En dit keer was er een hele grote. En ik wist al van vorig jaar, dat daar echt wel honderden euro's op werden geboden. En ik was samen met mijn co-host, een Duitse fan genaamd Peridotto, was ik dat een beetje publiek aan het bespelen. En uiteindelijk hebben we daar 1100 euro voor opgehaald. Nou, dat is echt heel erg leuk. Ja, maar het is ook een beetje sport, hè? Wie gaat er dit jaar met de grote, zeg maar, de grote plusje vandoor? En het is leuk, maar die mensen die hebben dus ook allemaal plusjes, inderdaad, van hun eigen OC's, hun original characters, dus ponies. En die nemen ze ook altijd mee. Dus voorafgaand aan de conventie was er een pancake dinner. En zaten we lekker met pannenkoeken te eten. En dan stond er een hele rij met knuffelponies. Of ja, ponyknuffels.
Oh, hoeveel mensen komen daarop af dan?
Nou, een stuk of 400 denk ik wel.
Zo.
450. En dat uit 17 verschillende landen. Dus het is heel erg een internationaal.
Oh, het was echt internationaal.
Ding. Jazeker. Moest ik allemaal in het Engels.
Oh, en
wat leuk is, er zijn ook altijd, ze halen ook altijd voice actors en schrijvers van de nieuwe My Little Pony serie Friendship is Magic naar Nederland. Dus dan heb je ook altijd van die internationale American celebrities en die wordt dan ondervraagd. Sterker nog, ik had een leuk panel met ze gehouden, de Dutch Fun Panel, die ik ook hostte. En daarin, dat was een beetje, dan laten we ze Nederlandse dingen uitspreken en raden wat het is. En we voeren ze Nederlandse snoepjes en zo en drop en pepernoten en dat soort dingen. Dat is
ook leuk. Van die snoepjes die we aan het Street Museum hebben gedaan?
Nee. Geen vieze dingen. Of nou ja, ze moeten uiteindelijk wel zout erop en dat vindt niet elke niet-Nederlander lekker.
Ook niet elke Nederlander vindt dat lekker.
Nee, precies.
Goor.
Zoute haring?
Nee. We hadden niks bederfelijks. Dat was een beetje, ja, dat is ook niet voer hoor. Maar en we hadden ze dus leuke dingen laten zeggen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering. En, nou breek mijn klomp en dat soort dingen. En dan moeten ze dat gaan raden. En dat is geestig.
Is het ook opgenomen?
Ja, dit is een 4K gelivestreamd en opgenomen. Ik heb de beelden nog niet. Maar volgens mij zijn die wel te zien. Ja, dat is leuk hoor.
Nice. En jij hebt commissions gedaan?
Ja, dat begon eigenlijk op Heartwarming Con, want ik had een klein tafeltje daar. En ja, dus wat ik al zei, die My Little Pony fans, die zijn heel erg begaan. En die hebben dus allemaal hun eigen character. En ja, daar bestaat dus geen artwork van. Dus de commissions trade is daar ontzettend levendig. En ik denk, ja, in de uren dat ik niet aan het hosten was, ga ik gewoon lekker aan het tafeltje zitten. En met mijn papiertjes en mijn markers en mijn potloden gewoon wat ponies tekenen. Dat bleek ontzettend leuk te zijn. Dus toen heb ik dat afgelopen weekend op Nishikon, nog weer een animecon die er was, want ik ben de heel februari alleen maar aan het beurzen geweest. Ben ik nog steeds commissions gaan doen. Ik denk dat ik heb de smaak te pakken. Dus ik ga voortaan lekker aan de stand commissions maken. En dat is hartstikke leuk.
Ik moet zeggen, ik vind niks leuker dan jou een beetje lopen kleineren en een beetje irriteren. Dus wat ik nu zeg,
ik ga het doet koesteren.
Een beetje pijn.
Ja, ik ga het koesteren. Het wordt opgenomen, Gert-Jan. Weet je zeker dat je dit wil doen?
Ja.
Jij bent een nuchtere man, jij durft dit.
Ja. Ik vond het best goed wat je had gemaakt, jongen.
Oh, dank je.
Viel me niet tegen.
Ja, ik moet zeggen, het viel mij ook niet tegen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo leuk zou zijn en dat het er zo aardig uit zou komen. Ja. En het helpt ook dat mensen naar mij toe komen en dat zijn de helft daarvan, dat zijn gewoon vriendjes en vriendinnetjes van de conventie. En die komen dan natuurlijk ook allemaal met extreem zotte vragen langs, die ik moet gaan vragen, voorstellen, suggesties. Die ik moet gaan tekenen. Suggesties. Bijvoorbeeld, eentje was dat ik Gendo Ikari van Neon Genesis Evangelion moest tekenen in een cosplay naar mijn keuze. En dat zal jullie niks zeggen, maar ik heb hem getekend als de Dragon Maid Toru uit Miss Kobayashi's Dragon Maid. En dat is een vrouw met enorme ronde borsten en een drakenstaart. En dat was heel hilarisch.
En, maar je had erbij moeten zijn.
Nou ja, en van andere...
Nee, de tekening zag er heel leuk uit.
En andere mensen wilden weer een naakt portret van mij in een bubbelbad samen met een vriend van mij en een andere figuur uit de Japanse geschiedenis van de Shinsengumi. Dus daar ben ik ook voor in de markt.
En hoeveel vraag je daar dan voor als mensen vragen teken, wie wil je jezelf in een bubbelbad tekenen?
Oh, nee, oh, ik had het heel slim gedaan. Ik had voor commissions... ik dacht, oké... Okay.
Twee keer pindakaas en sushi.
Nee. Ik dacht, ik doe dit voor de lol. Ik hoef niet echt heel veel te verdienen eraan. Dus ik vind het gewoon ook leuk om te doen. Dus ik vraag €10 voor een schets. En €15 voor een schets met wat kleurtjes. Maar toen dacht ik slim te zijn. Ik denk van, weet je wat? Verkooptechnisch moet je altijd een super dure optie hebben, zodat de middelste optie extra aantrekkelijk is. Dus ik verwachtte, oké, als ik nou ook een €25 niveau optie aanbied, dan gaan alle mensen gegarandeerd voor die 15. En die €25 optie, die noemde ik ultimate level. Ik had zelf nog geen flauw idee wat ultimate level betekende. Maar dat bleek zo'n onweerstaanbaar magische bewoording te zijn, dat iedereen ontzettend werd gegrepen door, oh, ultimate level, maar wat is het dan? Dus ik heb, het eindverhaal is dat ik de hele conventie alleen maar ultimate level commissies heb gehad. En uiteindelijk besloot ik dat gewoon was dan dat ik de tekening nog zou inkten en gummen en kleuren, en uiteindelijk ben je dan gewoon 2 uur bezig per commission, want ja, dat is gewoon een volledig uitgewerkte tekening. Alsnog een schijntje, maar dat vond ik wel leuk. Ik weet niet of jij daar ook aan doet, Kenny? Wel eens of iets?
Ik heb er op beurzen nooit tijd voor.
Nee, dat is de makker.
En thuis nooit zin in. Dat is ik heb thuis al genoeg te doen om dan commissies van mensen mee naar huis te nemen. Precies van, ja, weinig zin in. Dus nee, Neobeurs is het meestal bij mij gewoon signeren in boeken. Over boeken gesproken, mijn nieuwe Dating for Geeks is naar de drukker.
Oeh, sinds vandaag. Dat is deel 7, toch?
Deel 7, Time Out.
Time Out. Gert-Jan en ik hadden al een sneak preview van de prachtige cover gezien. En we werden er al ontzettend blij van.
Ja, hij is cool. Hij is echt cool.
Dank u.
Mag ik maar mogen we spoilen of wil je dit helemaal in het ongewisse laten?
Hij staat al online.
Oh ja, nee, dus in dat geval, het is een cover met Doctor Who en Back to the Future invloeden. Dus het is helemaal time-based en dat is heel erg lekker.
Ja, is cool.
Als ik een excuus kan maken om DeLoreans te tekenen, dan word ik daar altijd wel...
De volgende keer ga je voor anime, toch? Of anime-figuurtjes?
Nee. De volgende keer nog niet. Deel 8 gaat 8-bit heten. Okay. Dus dat 8-bit
komt wel, ja.
En misschien dat deel 9. Misschien dat ik daar iets animeers mee doe. Maar misschien ook niet. Ik weet het nog niet. Moet er eerst een goede titel voor verzinnen.
9 levens.
Nee. Nee, mijn titels zijn altijd in Engels.
Ja, oh ja.
9 lives.
Ja.
9.
Duits.
Oh, dat kan wel, ja. Dan ga ik een cover tekenen met allemaal karakters als Hitler.
Ja. Oh. Ja, dat doet
het. Jongen.
De doodsteek voor Dating for Geeks. Zullen we naar de afronding gaan?
Ja. Oh, Gert-Jan heeft hem heel goed voorbereid zijn. Dus
ja, want ik vond de vorige keer zo ruk. Ik denk van, ik moet even wat beter.
Nieuwe stijl afronding, Gert-Jan.
Ja, zullen we dat eens doen? En dan wil ik gelijk zeggen of het ruk is, want dan ga ik weer wat anders doen. Nou, dan gaan we in elk geval afsluiten. Dank voor het luisteren naar Geekers of Speakers, inmiddels aflevering 72. Vond je het leuk, laat een like achter, kan op iTunes. Luisterpaal blijkt ook te kunnen. Of via onze eigen host.
Luisterpaal?
Ja, dat is een plek voor...
Laat Gert-Jan zijn afkondiging doen.
Of via ons eigen Podomatic host. Wil je een berichtje achterlaten? Kan op onze Facebookpagina Geeks op Speakers. Overigens zijn er ook alle andere afleveringen terug te vinden. En dan sluiten we af met fijne dag. Tot Geekers!
Op je speakers!
Nou, beter toch?
Leuk.
Nee, dat was echt. Nee, we gaan niet tot Geekers zeggen hoor.
En nog vertellen dat mensen ons moeten delen. En vrienden moeten vertellen dat ze ons
luisteren. Dat mag wel, maar niet tot Geekers. Dan stop ik.
Oké.
Okay. Buona estende.
Volgende week zonder mij. Hey!